Alterer Kaffee.
Dit is Tabé Literair Café, uw maandelijkse praatradioprogramma over literaire zaken. Met in deze uitzending
Gert-Jan van den Bemt en Theo Barkel. Welkom, heren.
Dankjewel.
Zouden jullie een heel kort, 1-2 woorden, jezelf willen voorstellen? Beetje lastig, ik weet het, maar...
Ja, 2 woorden is precies mijn naam, maar is misschien net wat te kort. begonnen als schrijver van horrorromans en mijn eigen uitgeverij. En dat is eigenlijk uitgegroeid tot fantasyromans, science fiction en waar gebeuren verhalen.
Gert-Jan van der Bemt, ik ben schrijver en kunstenaar. En wetenschapsjournalist ook nog.
Volgens mij nog veel meer, maar...
Ja, onder andere. Ja, klopt. Ja.
Gert-Jan, wij zullen vandaag starten bij jou. Je hebt jezelf net al aangegeven. Je bent beeldend kunstenaar, wetenschapsjournalist, schrijver. Je hebt onlangs een roman uitgebracht. Van Na de Val heette dat. Heet het. Je hebt al eerder een roman uitgebracht. De Verkeerde Vriend. Je hebt ook verhalen geschreven, gedichten geschreven. Je hebt ook prijzen mee gewonnen. En daarnaast geef jij ook nog, of althans ben je redacteur van Real Mag.
Ja, klopt.
Je recente roman, Na de Val, die gaat over een proces waarin je tot de ontdekking komt dat je je eigen ouders niet kent. Na het overlijden van je ouders en toch het leegruimen van het huis. Mm-hmm. Waarom dit proces?
Ja, dat is voor een deel toch wel autobiografisch. Mijn vader is rond het verschijnen van De Verkeerde Vriend in 2018 overleden. Mijn moeder leeft nog, maar is wel aan het dementeren. En die zit in een gesloten instelling. Daardoor zijn mijn broers en ik verantwoordelijk geworden voor het ontruimen van haar appartement. En dat voelde voor mij heel vreemd eigenlijk, dat je langzaam je ouders aan het verliezen bent. En dat je dan als kind door hun spullen gaat, waar je eigenlijk nooit, tenminste ik was er nooit aan geweest. Ik heb gelukkig geen schokkende dingen ontdekt zoals Sophie in Na de Val, maar je zit wel met je tengels aan privéspullen. En dat idee dat je ouders eigenlijk helemaal niet zo goed kent voordat ik er was. Dat is denk ik een universeel gegeven, merk ik. Dus veel kinderen, die kennen hun ouders wel, maar vanaf pas het moment dat je een beetje bewust om je heen begint te kijken, een jaar of 5 of zo, denk ik, dat je bewust bent van jezelf en je omgeving, tot het moment waarop je er nu bent, dan denk je een goed beeld te hebben van je ouders, maar dat zij al een heel volwassen of een heel leven voor zich hadden, voordat jij er kwam, dat is bij mij in ieder geval niet goed doorgedrongen. Dat ontstond eigenlijk pas te laat, eigenlijk. En met dat gegeven, ik was al wel bezig met het boek, maar niet zo specifiek, is het steeds meer die kant op gebogen.
Oké. Ja, ik herken het wel. Ik heb ook niet al te lang geleden mijn ouderlijk huis leeg moeten ruimen, inderdaad. En daar kom je al een ding in tegen. En je zegt van, oké, je wist het helemaal niet.
Nee.
Goed, je gaf al aan, het is een beetje autobiografisch. Er zit veel meer in dat boek wat autobiografisch is. Je bent natuurlijk zelf beeldend kunstenaar.
Ja.
Sophie heeft ook een opleiding gevolgd, niet afgemaakt.
Nee.
Niet
afgemaakt.
Jij wel, geloof ik.
Ik heb het wel afgemaakt, maar ik ben er wel laat aan begonnen. Ik wilde als jongen direct naar de middelbare school, graag naar de academie. Nou, dat vonden mijn ouders geen goed plan, omdat ze zeiden, ga eerst maar eens een vak leren. Waar je geld mee kan verdienen. En dat is wel een punt, denk ik. Dus ik ben dat pas later gaan doen. Sophie is al iemand die veel tekende en daar ook wel goed in was. Dat werd wel gezien. Daarom werd ze ook toegelaten. Maar ze wil zich niet openstellen voor onderwijs en voor verandering. Dus zij bleef in feite doen wat ze altijd al deed. Mijn ervaring op de academie is dat je dan zo onder druk gezet wordt dat je breekt en dat je daarna weer opnieuw gaat beginnen. En als je dat niet wil, dan heb je eigenlijk niks te zoeken op die academie. Dus dat heb ik wel gebruikt, dat gegeven.
Ja, dat herken ik dan wel. Net zoals jou kom ik ook wel een beetje uit die hoek. Of in die hoek, zeg maar. En ik hoor van meerdere mensen dat je op zo'n academie toch eerst afgebroken wordt om weer opnieuw opgebouwd te worden. Het is best wel zware.
En ik hoorde dat op de toneelschool is het precies hetzelfde. Ik denk alle creatieve beroepen is het wel zo.
Ik denk daarnaast wel, ja. Nou heb je dus natuurlijk dit gegeven plus het gegeven van het leegruimen van een huis. Dat zijn natuurlijk eigen dingen die je in dat boek hebt gestopt. Heb je dat nou bewust gedaan of is dat een ja, eigenlijk gewoon erin geslopen?
Ik denk wel bewust. Je zoekt natuurlijk naar een karakteruitdieping en dan... Je kan bijna niet anders, denk ik, dan putten uit je eigen ervaring. Ik vind het heel lastig. Daarom ben ik benieuwd hoe jij dat gaat doen met je fantasyboeken. Maar ik denk dat fantasy ook wel gebaseerd is op realiteit en op bagage.
Daar zit meer realiteit en eigen ervaring in als je bij stilstaat.
Ja,
absoluut, ja, zeker.
Ja, het is volgens mij niet doenlijk dat je uit het niets een compleet item of een personage verzint. Dus ik heb mijn eigen ervaring gebruikt en dat heb ik waar ik het gepast vond toegepast. En tijdens het schrijven diep zo'n personage ik zelf vanzelf uit. Sophie is wel voor mij echt gaan leven. Ook omdat ik tijdens het schrijven steeds ben gaan tekenen. Min of meer in haar stijl, hoopte ik. Dus ik ben wel een beetje Sophie geworden. Door elke dag in ieder geval een tekening op Facebook te zetten. Waarvan ik denk van nou, dat zou Sophie ook wel eens kunnen doen. Zo.
Ja, je bent daar nog steeds mee bezig, geloof ik.
Ja, ik maak het
wel
af.
Van alles voorbij komen.
Ja, ja.
Je hebt Sophie tot leven gebracht. Steeds meer en steeds meer. Is dat ook uit een wens om meer over jezelf te weten te komen?
Nou, dat vind ik een lastige vraag. Het is een jonge vrouw.
Je kunt jezelf in een andere situatie, een andere rol zetten.
Ja, het is wel misschien wel een soort analyse. Ik besef meestal pas als het te laat is dat ik mezelf heel erg blootgeef. Dat is wel zo. Bij schrijven merk je pas als het in de handel ligt. En dat mensen je daarmee confronteren. Besef ik pas wat ik allemaal op straat heb gehoord. Soms hele intieme dingen inderdaad. Ook al heb ik dat verpakt in een ander personage. Maar als je goed oplet, zitten daar wel dingen in die heel dicht bij mijzelf zitten. En dat zat ook in De Verkeerde Vriend. Dus... ja, dat is
in De Verkeerde Vriend ging het iets meer richting de normen en de waarden.
Ja, klopt.
Was je toen ook op zoek naar iets, om iets te leren?
Ja, ik ben zelf ook al een beetje zo'n mannetje. Van de regeltjes en zo. En dat vind ik ook wel een, nou niet een nare eigenschap, maar ook al een beetje beperkend. Dus ik ben wel een beetje een brave Hendrik. En dan...
Ja, ja.
En net is Werner in De Verkeerde Vriend ook een beetje een lafaard. Dus die... ja, als ik iets zie van onrecht, dan de kerel die dat uitvreet is een zware jongen, dan denk ik van laat me gaan, weet je wel. Ik ben niet zo'n held eigenlijk. En Werner is ook helemaal geen held. Echt een, iemand die stiekem afrekent.
Ja, je kunt aan het eind van het boek wel zeggen dat eigenlijk niemand Werner wil zijn, maar misschien toch is.
Veel mensen wel, denk ik, ja, ja. De term wordt geen Werner en dan in de betekenis van dit boek is wel een beetje een... een soort waarschuwing dat je moet proberen voor jezelf en je omgeving op te komen.
Ja.
Niet over je te laten lopen en ook niet overal gevaren te zien. Want dat zit er ook in. Hij was heel erg angstig voor wat er met zijn dochter zou gebeuren. Maar vooral ook wat er met hemzelf zou gebeuren. Want zijn dochter was gewoon aan het uitgaan en aan het volwassen worden. En hij zag er alleen maar gevaren door. En denkt van... daar ga ik een stokje voor steken, maar op zo'n klungelige manier dat het compleet tegen hem draaide.
Ja. Ja. Dan gaan we luisteren naar een liedje van Hayley Reinhardt. En oorspronkelijk was het van Britney Spears. Kies zelf wat je beter vindt.
More than just friends. Oh, baby, it might seem like a crush, but it doesn't mean that I'm serious. 'Cause you lose all my senses.
Britney, maar dan wat anders. Goh. Gert-Jan, jij gaf net al aan dat jij een stukje Sophie werd, eigenlijk. Mm-hmm. Dus niet alleen Sophie werd een deel van jou, maar jij werd ook een beetje Sophie. Ja. Wat ik nou zo mooi vind, dus je hebt in de afgelopen maanden heb je geëxposeerd bij het kunstenaarscollectief Kunstdrift in Breda. De tekeningen, die dus gemaakt zijn in de stijl van zoals Sophie dat zou doen, waren daar onder andere terug te zien natuurlijk. Mm-hmm. Maar je hebt er ook performances gegeven samen met beeldende kunstenares Sylvia Thijssen. Waarin jij passages voordroeg uit de roman. En op basis van die tekst schilderde zij dan weer op grote doek om jou heen. Is die combinatie van kunst en literatuur voor jou evident?
Nee, dat denk ik niet. Fotografie wel tot nu toe. Ik vind fotografie zo interessant, omdat het heel dichtbij op het leven staat. En iedereen fotograaf is ook. Ik hou eerlijk gezegd niet zo van bijvoorbeeld schilderijen die hyperrealistisch zijn. Omdat dat probeert een soort foto te imiteren. En denk eens heel knap dat iemand dat kan. Maar ik vind het ook een beetje onzinnig. Omdat waarom zou je zoveel moeite doen om een soort foto-effect te bereiken? Ik doe het niet na, dus het kan ook een soort jaloezie zijn, maar ik denk dan kun je beter wat met gebreken schilderen, maar wel in een eigen stijl. En met meer zeggenskracht dan dat je probeert een foto te schilderen. Maar fotografie heeft voor mij, omdat het een direct medium is wat iedereen elke dag op elk moment kan toepassen, heeft het iets ongenuanceerds ook en heel direct. Je kan het manipuleren natuurlijk, hoe je kijkt en wat je doet. Maar er wordt zoveel gemaakt en zo en continu. Hier hangt ook een webcam bijvoorbeeld. Hè, dat mensen ook een beetje uit het oog verliezen dat ze steeds in beeld zijn. Waardoor je tussen de hele bulk aan geanceneerde beelden ook veel beelden uit het echte leven ziet. Waar mensen hun façade laten vallen. En ik ben wel altijd heel geïnteresseerd in die grand foulard, zeg maar. In die façade.
Ja, dat vind ik ook wel een leuke eigenlijk. Als je kijkt naar de fotograaf des Vaderlands, die doet dat eigenlijk ook. Pakt toch gewoon het alledaagse. En dat vergroot hij als het ware uit. En tegenwoordig heeft hij ook als project struint hij gewoon internet af voor afbeeldingen. Serieus. Ja. Maakt hij gewoon sets van. Ja. Dat is gewoon schitterend om te zien.
Ja.
Naast romanschrijven, wetenschapsjournalist, schrijver. Je bent ook redacteur van een tijdschrift genaamd Real Mag. Je schrijft korte verhalen. Dus je bent eigenlijk best wel succesvol te noemen als schrijver. Nou heb ik je natuurlijk al eerder gesproken. En daar gaf je ook een beetje aan de wens van wetenschapsjournalist. Leuk. Het verzorgt voor een vorm van basisinkomen, waardoor je al wat andere kunt doen. Zou je dat ook graag los willen laten en je eigenlijk helemaal op kunst en literatuur willen werpen?
Soms denk ik het van wel. Dat is een beetje afhankelijk. Kijk, als het heel moeizaam gaat met de verkoop van boeken, waardoor je niet echt rond kan komen, lijkt het met een leidersweg. Dus dat zou ik ook weer niet nastreven. Van de andere kant heb ik ontzettend veel ideeën waar ik nu geen tijd voor heb. Bijvoorbeeld als ik als writer in residence bijvoorbeeld zou willen, heeft dat geen schrijver kans, want dan moet ik bijvoorbeeld een maand of zo of twee maanden ergens zitten. Vanwege mijn werk kan dat niet. En dan kan dat wel. Dus dat opent wel ook weer heel veel kansen. Dus in die zin twijfel ik. Het heeft ook wel voordelen, want omdat ik met niet al te creatieve mensen werk, leer ik ook omgaan met mensen die een ander soort instelling hebben, een andere manier van leven, een andere visie, andere belangen. En dat is ook interessant. En ik kom ook op allerlei plekken waar de meeste mensen zomaar niet binnenkomen. Maar omdat ik veel met wetenschappers werk, heb ik toegang tot een operatiekamer of tot een obductieruimte waar de secties worden verricht. En dat kan ik allemaal wel gebruiken, en alles wat ik kan zien is meegenomen. Als schrijver kun je wel ook heel vaak binnendringen, heb ik gemerkt. Als fotograaf ook, als kunstenaar. Alleen dit gaat wat makkelijker. Maar je kan als schrijver zeker, kun je bijvoorbeeld meelopen met de politie of in een hotel gaan werken om te ervaren hoe dat is. Als je research wilt doen, merk ik, staan mensen wel open ervoor om je te helpen. Ze vinden het eigenlijk wel heel leuk dat je een kijkje in de keuken komt nemen. Dus stel je voor dat ik een roman zou willen schrijven of een verhaal over een radio's studio en hoe dat eraan toe gaat, want daar heb ik echt geen bal verstand van. Dan zou ik netwerken hier en vragen, kan ik hier gewoon meekijken? En ik zeg niks, maar ik observeer. Maar dan zie ik hoe die knoppen worden bediend en de microfoons en de sfeer en de inrichting. En dat kan ik dan weer gebruiken. Dus. Maar als wetenschapper gaat het nu vanzelf en ik vind het nog steeds inhoudelijk heel interessant. Dus met de verdiepen in wetenschap en daarover schrijven vind ik nog steeds heel leuk. Dus ik twijfel.
Ja, misschien een wetenschapsroman uiteindelijk.
Nou, daar zit zeker een boek in. Ja, absoluut. Ja.
We gaan naar het tweede liedje van vanavond luisteren van Kelly Jekyll. Poker Face. I wanna hold them like they do in Texas plays. Fold them, let him hit me, raise it, baby, stay with me. Love game, intuition, play the cards, space to start. After he's been hooked, I'll play the one that's on his heart. Oh, 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 oh. I'll get him high, show him what I got. We will be a little gambling is fun when you're with me. Russian roulette is not the same without a gun. And baby, when it's love, if it's not rough, it isn't fun. Fun. Oh, 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 oh
Cause I'm bluffing with my muffin. I'm not lying, I'm just stunning with my love glue gunning. Just like a chick in the casino. Take your bank before I pay her out. I promise this, promise this. Shake this hand cause I'm marvelous. Woo!
Dat was Kelly Jackal met Pokerface. Theo Barkel is vandaag ook bij ons aanwezig. Schrijver, uitgever, redacteur, misschien ook muzikant?
Muzikant ook, ja. Ik speel gitaar, bas, beetje drum, beetje piano. Maar het afhankelijk hoeveel tijd het schrijven en de rest in beslag neemt, hangt er vanaf hoe goed ik speel.
Heb je veel tijd om goed te spelen?
Gitaar wel. De rest dat valt heel erg gauw in en niet. Als ik 1 minuut achter de piano zit, heb ik op een of andere reden gelijk mijn gitaar in mijn handen. En dan vergeet ik de rest van de dag.
De rest van de dag? Schrijf je niet elke dag?
Ja, er zijn veel andere dingen die tussendoor komen. Als er verschillende boeken op stapel staan, dan is daar gewoon weinig tijd voor. Maar het weekend, dat breng ik heel vaak schrijven door, ja.
En dan als je boeken meervoud zegt, dan is het niet alleen je eigen boek, maar dus, ook van al je schrijvers.
Ja, ja.
Hoeveel schrijvers zitten er in je fonds?
Oeh, goede vraag. Ik denk dat we even afgerond, 20.
20 al? Dat is alweer iets meer dan vorig jaar.
Ja. Ja, ongeveer 20. Maar ja, pin me niet op één meer of minder vast. En een van de meest recentere, en dat is ook één waar ik heel trots op ben, is Thijs Teng. Ja. Zijn nieuwste boek is van het weekend uitgekomen, De Ring van Ardek. Ja, dat is een typisch Thijs Teng boek.
Thijs Teng is een kunstenaar, tekenaar.
Echt, een kunstenaar op illustraties, op woordgebied. Wat die man aan talent heeft gehad, is oneerlijk.
Maar Thijs Teng schrijft dus ook. Ja. En in dit geval geef jij het uit.
Ja. En De Ring van het Dek, er staan 34 griezelverhalen van Thijs in. Sommige die zijn al eerder verschenen, jaren geleden, in tijdschriften en dat soort dingen. Maar ongeveer de helft is nieuw. En het zijn allemaal juweeltjes.
Ik heb Thijs Teng wel eens meegemaakt. Het lijkt mij een hele lieve, aardige heer.
Ja.
Wat doet hij met griezelverhalen?
Ja, als je hem ziet, dan begrijp je dat ook niet. Het is een hele vriendelijke, sympathieke man. En als je ziet wat hij af en toe aan gruwelijke fantasie hebt, dat is moeilijk te rijmen als je hem ziet.
Maar dat is met jou toch ook niet te rijmen?
Nee,
jij bent toch ook een vriendelijke, sympathieke, rustige man. Aardig gezicht. En dan kom je met Shada Yabel. Demonen, jagers, excentrieke priesters, bloed, botten. Scheurend vlees, mensen lezen het boek nog niet eens 1 bladzijde in sommige gevallen.
Ja, klopt.
Hoe kan dat dan?
Ja, ik zal het te vertellen van Thijs en ik zag hem al aankomen. Ik denk dat het een beetje mijn katholieke achtergrond is. Want een van de hoofdpersonen is een priester die nogal excentrieke trekjes heeft. En die is echt voor 70-80% op een hele goede overleden priester gebaseerd, die ik heel goed gekend heb. Ja, en er zit veel katholiek gedachtegoed in.
Katholiek gedachtegoed en bloederig, oké. Okay.
Ja, het ken echt.
Door de geschiedenis heen waren die toch bloederig.
Ja, dat op die manier wel. Ja, ja,
ja, nee, het is niet dat de Inquisitie ik zou het
niet. Ik zou het niet zeg maar zo snel combineren met elkaar. Maar ja, het is natuurlijk een bloederig verleden.
Nou, kijk, met horror heb je natuurlijk de kwade kant. En in Shania heb je echt demonen, duivels, noem maar op. Maar dan kom je automatisch ook aan de andere kant. Dus een priester in dit geval. En dat valt heel erg goed te combineren. Dus ik heb ook niet zomaar een horrorboek willen schrijven om de liters bloed en omdat het eng moest zijn. Maar ik heb ook wat meer diepgang in willen brengen. En dan is zo'n katholieke achtergrond toch wel een voordeel. Zonder heel erg belerend of zo te gaan worden. Want dat is niet de bedoeling. Het moet bovenal een leuk verhaal blijven.
Leuk. Volgens mij kreeg jij ooit eens een hele goede recensie.
Ja, klopt ja. Dat was de eerste recensie die ooit geschreven is over mij. Dat was Eddie Betten. Die had het eerste deel van Shaddai al gelezen. En die schreef in zijn recensie Leuk en bloederig.
Leuk en bloederig.
Ja, en dat was eigenlijk een hele mooie samenvatting van het boek. En ja, die koester ik. Eddie is ook een redelijk goede vriend geworden daarna. Dus dat was zonder mij een van mijn leukere recensies.
Dus daar heb je een goede recensie voor nodig en dan vriendschap voor het leven.
Ja, dat kan ik wel zeggen, ja.
Je bent naast auteur ook uitgever. Dat zei je ook al. Heb je zelf natuurlijk als auteur naar alle waarschijnlijkheid een bepaalde standaard waaraan je wil voldoen. Stel je ook bepaalde eisen aan de manuscripten die bij jou als uitgever worden ingediend?
Ja, maar moet ik er al bij zeggen, uitgever doe ik niet zelf. Samen met mijn vrouw, die doet ontzettend veel. Het moet me eigenlijk pakken. Ik moet de eerste regels lezen en dan moeten we allebei zoiets hebben van ja. En als dat het niet is, dan lees ik de eerste hoofdstukken wel verder. Maar dan weet ik eigenlijk al van, nou nee, dit is niks. Maar het moet iets hebben. En dat voel je of dat voel je niet. En als ik het niet voel, dan gaat het aan de kant.
Oké. Okay.
Ja, vrouw is sowieso heel belangrijk. Geweest ja. Ook. Jij hebt een manuscript rondgestuurd. Lang, lang geleden. En dat werd door iedereen goed gevonden. Uitgevers waren positief. Maar het is niet gedrukt.
Nee, klopt. Ik ben heel lang redacteur en hoofdredacteur geweest voor een science fiction fantasy magazine, SF Terra. En dan ken je een heleboel uitgevers. En die hebben stuk voor stuk gezegd, toen we de verhalen opstuurden, geweldig, goed geschreven, prima. Maar we doen het niet. En toen heb Nettie, dus mijn vrouw eigenlijk, gezegd, nou doen wij het. Doen we het zelf. Dus het is eigenlijk aan haar te danken dat de uitgeverij er is. En zonder haar zou ik het ook niet kennen. Absoluut niet.
Dan hebben we een liedje van Yves St. Jones. Another One Bites the Dust.
Standing on my own two feet,
Het woord of gezegde van deze week is aan de kaak stellen. Wie heeft er een idee waar dat vandaan komt?
Nou kom ik toevallig net bij de kaakchirurg vandaan, dus ik weet niet of dat invloed heeft.
Dat is een kaak. Een Maria-kaakje is ook een kaak.
Ik zou bijna denken aan het kaken van vissen of iets dergelijks.
Ja, kan ook nog. Nee, een kaak was, en dan moet je terug naar de vroege middeleeuwen, een platte ijzeren kist. En een steiger werd ook wel een kaak genoemd. En als je een zondaar was of een misdadiger, dan werd je aan de kaak gesteld. Je werd vastgebonden, je werd gegezeld, je werd in stukjes gesneden. En daarna was je voer voor de kraaien. En dat aan publiek, zodat iedereen wist, zondig niet, steel niet.
Okay. Dat kan in het volgende deel van Shania terecht gaan
komen. Ik wilde net zeggen, gaan we het nu terugzien in een van de boeken.
Gelukkig zijn we wat pacifistischer geworden. In de latere eeuw zijn we voor paal gaan staan. En de kaak werd verwisseld voor een paal. Je werd met hoofd en handen daaraan vastgebonden. Je kreeg een paar tikken. Mensen mochten met wat fruit gooien. Als je een zware misdadiger was, zelfs met stenen. En dan was het voorbeeld wel gesteld.
Ja, denk ik wel,
Oké. Ik hoop dat je de volgende keer iets prettigers meeneemt.
Dat gaan we regelen.
Theo, naast de boeken die jij schrijft, kwam ik ook dingen tegen van Perry Rhodan.
Ja.
Nou ben ik daar als kleine jongen in de jaren 70, jaren 80 wel een beetje mee opgegroeid, zeg maar. Wat is jouw link met Perry Rhodan?
Er is de schuld van mijn vader. Die las het toen ik klein was. Dat was in de jaren 70. En het verbaasde mij eigenlijk dat hij iedere week zo gauw zaterdag het boekje binnenviel. Zondag de boel al uit had. Dus op een gegeven moment ben ik het ook op gaan pakken. En ik ben het gaan lezen. En het is gewoon echt heerlijke science fiction. Eén doorlopend verhaal eigenlijk. In Duitsland zijn ze op dit moment bij, want het is van oorsprong een Duitse serie, nummer 3032. En het blijft gewoon een spannend verhaal.
Er verschijnt elke week een boek.
Elke week verschijnt echt een boekje. Er zit een team achter van een stuk of 15 schrijvers. Ik ken denk ik 3/4 persoonlijk. Er zitten een paar hele goede vrienden tussen. En er zijn gewoon stuk voor stuk hele goede schrijvers. Hier en daar minder, maar vooruit het heb je altijd. Maar ja, het is gewoon een spannend verhaal. Niks meer, niks minder.
Oké.
En ik lees nog steeds. Dus
zijn Duitse schrijvers, het is origineel in het Duits uitgegeven?
Het is een originele Duitse serie. Ze zijn in 1961 in Duitsland begonnen en 10 jaar later in Nederland. Ja. En het loopt nog steeds.
Grappig.
Wij hebben zelf ook verschillende Perry Rhodan boeken uitgegeven. Dat zijn dan niet boeken die in het wekelijks verhaal meelopen. Maar dat zijn eigenlijk losse verhalen die naast de serie gelezen kunnen worden. En daar hebben wij er een paar van uitgegeven.
Dus dan moet je een licentie hebben om dat te mogen doen, neem ik aan. Want het is een beschermde naam.
Ja, het is een beschermde naam, ja.
Ja, oké. Okay.
En is dat dan, zijn dat dan de originele auteurs of is dat fanfiction? Of
hoe moet dat zijn echt originele auteurs.
De originele auteurs, ja. Okay.
Ja, er is al fanfiction, maar dat houden ze heel erg strak in de gaten in Duitsland, hoeveel daarvan uitkomt. Als ze dat nu willen, dan gebeurt het echt niet.
Nou ja, het is natuurlijk ook wel een
ja, een merk wat je moet bewaken.
Ja.
Want, als anderen ermee aan de haal gaan, dan ben je het kwijt.
Ja.
Omdat het ook al zo lang loopt natuurlijk.
Ja. Ja, in Duitsland zijn ze heel groot. Ze hebben behoorlijk wat lezers, grote fanbasis. En, ja, in Nederland is het wat minder bekend, want het ligt helaas niet meer in de boekwinkels. Het gaat direct naar de abonnees. Maar ja, het loopt nog steeds.
Dan kijk ik even naar hiernaast. Het ligt niet meer in de boekwinkels, waarom niet?
Ik denk dat er niet zoveel losse verkoop uit te halen is. De echte fan wil het sowieso hebben. En die kijkt gewoon op zondagochtend bij zijn achterstallige post en die gaat een boekje lezen van Perry Roden. Dat is volgens mij een beetje... Ligt het aan de boekwinkel? Ligt het aan de luiheid van de lezer? Wacht, kies maar.
Het zal wel een combinatie van alles zijn, denk ik dan.
Theo, jij hebt nog bijzondere projecten.
Ja, ja, klopt. Het meest bijzondere project, dat komt over een paar weken uit. En dat is het boek Epilepsie of Niet. En dat is eigenlijk heel erg autobiografisch, waarvan ik nooit had verwacht dat ik het zou doen. Maar de belangrijkste reden dat ik daartoe besloten heb, dat is eigenlijk omdat het een medisch verhaal is, wat eigenlijk heel typerend is voor de Nederlandse gezondheidszorg op dit moment. Dus na heel lang twijfelen heb ik besloten om het boek te schrijven en hopen dat het effect heeft op hoe de gezondheidszorg er in Nederland op dit moment voor staat. Want het zijn echt twee praktijkverhalen over een best wel bizarre medische reis die in Nederland begon en in België is geëindigd. En laat zien hoe het ook kan.
Is het een soort van handleiding? Is het een verslag? Is het een pamflet? Hoe moeten we dit gaan lezen?
Toen ik het ging schrijven heb ik er heel erg over zitten dubbel. Hoe ga ik het doen? Maar ik heb voor de hele persoonlijke manier gekozen, omdat ik denk dat dat het beste uitlegt hoe de situatie in elkaar zit. Dus het is eigenlijk een beetje een soort biografie geworden vanaf het moment dat ik ziek werd tot het moment dat het opgelost werd in België. En dat een beetje langs de lijn van het leven wat er allemaal tussendoor is gebeurd. Dus het is wel heel luchtig geschreven. Het is heel toegankelijk. Maar er staan ook wel wat medische details in die nodig zijn om het hele verhaal goed duidelijk te maken. En ook het financiële gedeelte, hoe het er in Nederland aan toe gaat. Dus het is wel een beetje een mix geworden van beide.
Dus op het moment dat iemand een diagnose gesteld krijgt met epilepsie of aanverwanten, dan heeft hij baat bij dit boek. Het traject wat jij gevolgd hebt in 20 jaar tijd.
Ja, ik denk het wel, ja. Het schrijven heeft mij in ieder geval enorm geholpen. En het geldt niet alleen voor mij, maar er staat ook het verhaal van mijn zoon in. Wat bijna nog vreemder is dan dat van mij. Het laat zien inderdaad, als je doorzet, dat er van een totaal verkeerde diagnose, dat je toch de juiste diagnose kan krijgen. Die je gezondheid en je leven toch wel dusdanig verbeteren, dat het weer op normaal niveau komt.
Ja. En Gert-Jan, heb jij die ervaring uit de medische wereld wel eens?
Dat er fouten gemaakt worden, bedoel je?
Of hoe mensen daarmee om worden gesteld?
Ja, natuurlijk, er worden... Ik werk voor het Erasmus MC, dus wij publiceren heel veel informatie en ook op social media. En dat geeft altijd, zeker als het over medisch onderzoek gaat, wel wat reactie van mensen die dat lezen, die of hele slechte of hele goede ervaringen hebben. En dat dan ook laten horen, dat snap ik, want daar is social media voor bedoeld. Maar daar komen inderdaad hele teleurgestelde berichten ook voorbij. Mensen die complicaties hebben opgelopen of verkeerde diagnoses worden gesteld. Ja. Soms is de behandeling, de bejegening niet op orde. Dus het wordt ook wel een beetje als een klacht, een soort klaaglijn gebruikt. Over het algemeen zijn mensen heel positief en geïnteresseerd in wat ze daar doen op hoog niveau. Want het is echt een high-tech instelling. Maar natuurlijk overal waar mensen werken worden fouten gemaakt. En helaas is dat zo. Ja. Ik denk dat in België, jij bent dan daar goed geholpen. Maar in België worden ook fouten gemaakt. Ik denk dat dat...
Zonder meer.
Dat is, een, meer. Dat is ook een persoonlijke ervaring. Sommige mensen lopen weg met een arts en anderen vinden het een verschrikkelijk druiloor. Ja, dat is...
Nou, wat ik een van de meer opvallendere zaken vond in de periode dat ik bezig ben geweest met het schrijven van het boek, is dat in het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen tot 33% van de patiënten naar Nederlanders zijn.
Ach.
En dat is, vind ik wel een verrassend hoog aantal.
Mm. Ja, dat zal ook wel te maken hebben met de veel kortere wachttijd daar. Je wordt daar eerder geholpen.
Ja, je wordt daar verrast.
In Nederland kun je eindeloos lang op een wachtlijst staan voor sommige specialismen. Ja, ja, dat is waar. En het heeft ook wel te maken met de waardering voor bepaalde specialismen. Waar, zeker in België zijn die scores soms bijzonder hoog. Ja, dat kan.
Een... hit, lang geleden, van Carly Rae Jepsen in een andere uitvoering. Call Me Maybe.
This is crazy, but here's my number, so call me maybe. It's hard to look right at you, baby, but here's my number, so call me maybe.
Welkom terug bij Tabé Literair Café. Gasten zijn Gerard-Jan van den Bemt, Theo Barkel. Beide zeer veelzijdige schrijvers met meer ideeën dan ze op kunnen.
Ja,
zonder meer.
Theo, je hebt net al verteld over project nummer 1. Je boek over epilepsie gaat binnenkort verschijnen, maar je hebt nog een project.
Ja, en dat is iets totaal anders inderdaad. Dat is een, het heet de Quantum Detectives. Heb ik samen met een van onze andere auteurs geschreven, Johan Klein-Haneveld. En dat speelt zich af in Nederland in 2035. Begint met een lijk wat in de beton in een oud gebouw gevonden wordt. En politie wordt erbij gehaald. Het gaat, komt bij een patholoog te liggen en op dat moment blijkt er iets heel aparts met het lijk aan de hand te zijn.
Ja, dat mogen we nog niet weten, wat dat is.
Ja, daar ga ik heel even over raden als ik nou verder vertel.
Het komt uit de toekomst.
Nee. Er komt van alles voor. Het is echt het wordt een science fiction verhaal waar... wat op heel veel vlakken heel erg realistisch is. Maar er komen ook de Men in Black komen erin voor. En het is daarnaast een stevig politieverhaal.
Ik zie Will Smith al voorbij komen lopen.
Ik kan hem er nog inschrijven als hij ja zegt, maar dan moet hij heel snel zijn. Maar dat boek, dat hebben we vanmiddag afgerond eigenlijk. We hebben vanmiddag met de schrijver de achterflaptekst geschreven. Dus, het is bijna klaar om naar de drukker te gaan, dus het duurt ook niet lang meer.
Nou, allebei nog dit najaar 2 boeken.
Ja, dat gebeurt me niet vaak dat er in 2 maanden tijd 2 boeken uitkomen. Dat is echt samenlopen.
Gert-Jan, heb jij nog tijd om te schrijven? Of schrijf je zo ja, elke dag?
Elke dag, ja. Ja.
Is dat een vast ritme waar je in zit?
Nee, dat hangt een beetje af van de andere verplichtingen. Maar er is geen dag, gaat geen dag voorbij zonder te schrijven. Dus dat is wel eerste levensbehoefte. Ja.
En als je geen inspiratie mocht hebben, schrijf je dan ook?
Ja, ik geloof niet in inspiratie eigenlijk. Als je dat doet, dan kun je heel lang wachten. Ik geef ook wel af en toe les en zo en aspirant schrijver. En dan vertel ik wel dat je niet moet gaan zitten staren tot je een idee krijgt. Je moet gewoon beginnen. En dat hoeft helemaal niet goed te zijn. Begin maar gewoon met een eerste zin die in je hoofd zit. Dan komt er vanzelf een tweede. En op een gegeven moment zit je ineens echt te schrijven. En zo werkt het altijd. Na de val ontstond ook met 1 zin die ik bedacht. En dat, toen wist ik nog totaal niet waar het over zou gaan. Maar ik vond het wel een goede zin. Dus,
je hebt niet van tevoren al een verhaal bedacht. We horen vaker dat schrijvers beginnen met een schemaatje op een papiertje. Ja. Dus het begin dit
eigenlijk... Ik weet dat het eigenlijk zo hoort. Want ik heb wel eens een lezing gevolgd bij een schrijver die al 10 boeken had uitgegeven. Is natuurlijk redelijk succesvol. En die maakt voordat hij ook maar een letter gaat schrijven, eerst een dictaat, een vuistdik boekwerk. En er staat echt alles in.
Wie is dat?
Guy Bogaert. Is dat een
game? Ik wilde ja zeggen, maar ik herken de naam Bogaert, maar Guy?
Ja, het is een Vlaamse schrijver, maar hij heeft al behoorlijk veel gepubliceerd. En die maakt dus een dossier waarin de hoofdpersonages en alle zijpersonages staan met foto's die hij uit tijdschriften scheurt. Van die lijkt erop en de auto die ze hebben, het werk, de plattegronden, alles wat je maar kan bedenken.
Ik zou zo niet kunnen werken.
Nee, ik heb het ook niet geprobeerd, maar het lijkt me ook niet zo aantrekkelijk. Het voelt voor mij als een soort invuloefening om daarna met die bagage of die kapstok, om daar dan een roman van te fabriceren.
Maar je houdt niet van invullen. Je houdt van schaven en schrappen.
Ja, ook dat. En ik vind het ook wel prettig om meegesleurd te worden in een verhaal waarvan ik niet precies wist waar het naartoe zou gaan. Soms heb ik al een vaag idee natuurlijk van, zo wil ik het. Ik heb wel een idee waar het over moet gaan. Het is niet zo dat ik helemaal in wilde in Hein gaan schrijven. Maar onderweg krijg ik ingevingen en cadeautjes en ook tegenslagen. Ja. Dat ik echt de weg kwijt ben of de verkeerde kant in. Dan moet ik weer terug en dingen verwerpen. En dat hoort er allemaal bij. Maar je moet eigenlijk niks weggooien, want ooit kun je het wel ergens anders misschien gebruiken. Dus dat, ik gooi dingen wel weg hoor, maar alles wat je aan ingevingen krijgt, moet je wel beschouwen als een soort cadeau van waar dan ook. En dan moet je dat koesteren. Ja. Dus ik noteer ook altijd, als ik een ingeving heb, waar ik ook ben, als er een goede zin binnenkomt, of al is het al een naam van een personage, noteer ik hem. En dan weet ik later niet meer waar die naam voor staat. Want dan denk ik van, is dat echt iemand? Of
Nou heb jij na de val geschreven, terwijl je aan het wachten was op de uitgever die bezig was met de verkeerde vriend. Mijn vraag is nu, heb je nu ook al wat liggen dan?
Ja, nou niet liggen, maar ik ben wel bezig. Ja, het is ik zit wel een beetje te twijfelen waar dat dan over goed moet gaan. In de vakantie veel onderzoek gedaan al over een derde boek. Maar ik twijfel wel een beetje hoe ik dat ga aanpakken. Omdat het is een combinatie van fictie en non-fictie. Waar ligt de grens? Hoe zit het met de privacy? Dat zit er wel een beetje doorheen. Maar ik vond het wel ontzettend leuk om te doen. Dus het onderzoek zelf was fantastisch. En het levert in ieder geval een leuk verhaal op wat ik talloze keer kan vertellen aan mensen die het al dan niet willen horen. Dus ik vind het prima. Maar ik heb het wel gedaan om er een boek van te maken. En dan, daar zit ik wel een beetje mee. Of dat wel gaat lukken. Dus dat is wel een puntje.
Ik ben benieuwd.
Maar ja, maar ik heb altijd wel meerdere ideeën gelijktijdig, hoor. Dus het is niet zo dat ik, ook al loopt het even vast, dat ik dan ga zitten wachten. Nee.
Je hebt in principe meerdere manuscripten waar je tegelijk aan werkt? Of?
Niet echt manuscripten, maar wel ideeënboekjes waar ik dan uit kan putten bijvoorbeeld. En dan heb ik al een beetje een escape. Ik vind het heel erg als ik vastloop en langdurig vastloop en dat er werkelijk dagen voorbij gaan zonder ook maar iets constructiefs te schrijven. Er moet wel gewerkt worden. Dus ik wil uiteindelijk wel dat er binnen een paar maanden, een half jaar, in ieder geval een soort basis begint te vormen. Ja.
Dan zijn we bijna aan het einde gekomen van ons gezellige praatprogramma. Dank jullie wel. Gert-Jan van der Bemt, Theo Barkel, veelzijdige kunstenaars, schrijvers, uitgevers, redacteurs, muzikanten. En dat in twee man aan onze tafel.
We kunnen er een heel programma mee vullen.
Nou, we hebben nog één liedje klaar liggen. I Don't Want to Miss a Thing. Oorspronkelijk van Aerosmith en nu van Sarah Nimitz. I could stay awake just to hear you breathing. Watch you smile while you're sleeping. Far away and dreaming, I could spend my life in this sweet surrender. I could stay lost in this moment forever, where every moment spent with you is a moment I treasure. I don't want to close my eyes, don't want to fall asleep, 'cause I miss you, baby. I don't want to miss a thing. Thinking, wondering if it's me you see. I kiss your eyes, thank God we're together. I wanna stay with you in this moment.
I don't want to miss a thing.
Because you know I'm all about that bass, about that bass and no trouble. I'm all about that bass and no trouble. I'm all about that bass and no trouble. I'm all about that bass, about that bass.
Yeah, it's pretty clear I ain't no size two, but I can shake it like I'm supposed to do. Cause I got that boom boom that all the boys are chasing, all the right junk in all the right places. I see those magazines working on Photoshop. You know that stuff ain't real. Come on and make it stop. If you got beauty, then raise them up, cause every inch of you is perfect from the bottom to the top. My mama, she told me, don't worry about your size. She said, boys, I got a little more booty to hold than I. You know I won't be no stick figure, silicone Barbie doll. So if that's what you're into, then go ahead and move along. Because you know I'm all about that bass, about that bass, no treble. I'm all about that bass, no treble. I'm all about that bass, no treble. I'm all about that bass, about that bass. I'm bringing booty back. Go ahead and tell those skinny ladies that. Nah, I'm just playing. I know you think you're fat, but I'm here to tell you every inch of you is perfect from the bottom to the top. Hey, my mama, she told me don't worry about the size. She said, boys, like a little more booty to hold at night. And I won't be no stick figure, silicone Barbie doll. So if that's what you're into, then go ahead and move along. Because you know I'm... I'm all about the bass, about the bass.